Goedemorgen allemaal. Inderdaad, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn, dat u er bent. Vaste bewoners zou ik bijna zeggen. Maar ja, bewoners zijn we niet helemaal. Maar we zijn hier bijna elke zondag. Zitten we hier en we volgen de preek. We zingen en dat allemaal ter eer van onze God. En we zijn ook heel blij dat er gasten in ons midden zijn. U voelt zich hopelijk ook heel welkom hier. Voor de gasten en voor iedereen die hier zit na afloop, koffie en thee en van harte uitgenodigd. Ook de mensen thuis die meekijken met ons, voelt u zich thuis en we hopen ook dat u een hele goede dienst met ons gaat beleven. Het thema van vanmorgen is toewijding, vasthouden en vastgehouden worden. Toewijding. Naar aanleiding van de brief die via het Beam-team van de EO naar de kerken is gestuurd, besteden we hier in 3 kerkdiensten aandacht aan. Vorige week heeft u kunnen luisteren naar de eerste preek in deze serie van 3, waarin het vooral ging hoe wij als christelijke minderheid toch van betekenis kunnen zijn. En vandaag gaat het over toewijding. We zien vandaag naar het leven van Petrus. Hoe is Petrus als discipel, later als apostel, door zijn leven gegaan? Wat heeft hij meegemaakt? Was hij toegewijd? Kon hij vasthouden aan het geloof? Werd hij vastgehouden aan het geloof? En dan trekken we de lijnen van Petrus ook door naar ons eigen leven, naar onze eigen situatie. Bart Visser, voorganger, zal ook straks nog even iets meer vertellen over die brief van Beam. Want die was nog niet bij iedereen helemaal bekend. En als je dat even hebt gemist, dan mis je ook de bedoeling en de inhoud van het verhaal. En ik wens jullie allemaal een hele goede, gezegende dienst.
Hinnen zei het al bij de inleiding. Het gaat in deze dienst over de toewijding en dan aan de hand van het leven van Petrus. En de schriftlezing is een duolezing. Dat hebben we bedacht om te benadrukken wat Petrus zegt. Dus Minna doet de schriftlezingen 4 uit het leven van Petrus en ik doe dan de uitspraken van Petrus.
We beginnen te lezen bij Marcus 14, de versen 27 tot 31 en dan vervolg ik direct zonder aankondiging uit Marcus 14, de versen 66 tot 72. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zullen mij allemaal in de steek laten, want God zegt in de heilige boeken, ik zal de herder doden en de schapen zullen alle kanten oprennen. Maar luister goed, ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea en daar zullen jullie mij zien. Maar Petrus zei,
misschien zullen alle anderen u in de steek laten, maar ik niet.
Jezus antwoordde, luister goed Petrus, jij zult 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan 2 heeft gekraaid. Maar Petrus zei heel beslist,
nee, ik laat u niet in de steek. Als het moet, wil ik zelfs met u sterven.
En alle andere leerlingen zeiden hetzelfde als Petrus. En Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er kwam een meisje langs, dat in dienst was van de hoge priester. Zij zag Petrus zitten bij het vuur. En ze keek hem aan en zei, jij hoort ook bij die Jezus uit Nazareth. Maar Petrus zei,
wel nee, ik heb geen idee waar je het over hebt.
En hij liep weg van de binnenplaats en ging terug naar de poort. Er kraaide een haan. Maar bij de poort zag het meisje Petrus weer. En ze begon tegen de mensen om zich heen te vertellen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Petrus zei opnieuw,
dat is helemaal niet waar.
Even later zeiden ook een paar anderen tegen hem, wij weten zeker dat je bij Jezus hoort, want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij. Toen begon Petrus te vloeken en hij riep,
God weet dat ik die man niet ken.
En meteen daarna begon de haan voor de 2e keer die nacht te kraaien. Dan gaan we verder met een Johannes 21 vanaf vers 15. Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken. Hij zei: Simon, zoon van Johannes, houd je van mij meer dan de andere leerlingen? En Petrus antwoordde:
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.
Toen zei Jezus: Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn kudde zorgt. En voor de tweede keer vroeg Jezus: Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En Petrus antwoordde:
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.
En toen zei Jezus: Pas dan goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen past. En voor de derde keer vroeg Jezus: Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg en zei:
Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd.
Toen zei Jezus: Zorg dan goed voor mijn schapen, zoals een herder dat ook doet. Het laatste evangelie lezen komt uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot 3.
Petrus zegt: Schrijf, doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer. Wees niet schijnheilig of jaloers en roddel niet. Pasgeboren baby's verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien en dan worden jullie gered. Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. Na vorige week zondag, de eerste preek in de serie van drie, naar aanleiding van een brief van Eubiem, kreeg ik van meerdere mensen een reactie, zeker ook van mensen thuis. Die brief die ik noemde, die kenden ze niet. En ze wisten even ook niet waar het over ging. Wie heeft inmiddels die brief allemaal gelezen? Dat is duidelijk meer dan vorige week. Maar ik dacht misschien toch goed om even kort... Ja, want het is kort, het is niet zo lang een brief om voor te lezen, zodat de aanleiding echt heel duidelijk is. Hij werd in mei verstuurd, naar aanleiding van een onderzoek wereldwijd, onder andere uitgevoerd door Alpha en World Vision, onder jongeren, hoe ze aankijken tegen geloof. En ruim 1000 Nederlandse jongeren waren daarbij ook gevraagd om iets te vertellen over hun geloof. En naar aanleiding daarvan kwam deze brief aan de kerken en aan alle voorgangers, dominees en kerkleiders van Nederland. Met deze brief willen wij laten weten wat we meemaken, hoe we ons voelen en wat onze zorgen zijn. Wij zijn de 6% Nederlandse jongeren, dat bleek uit het onderzoek, die onszelf hebben toegewijd aan een leven met God. Wij geloven, al ziet dat er heel verschillend uit. Sommigen van ons steken hun handen in de lucht tijdens het zingen. Anderen gaan alleen staan als de hele kerk dat doet. We lezen de Bijbel in gewone taal of alleen de Statenvertaling. We worden omringd door christelijke vrienden of zijn de enige gelovigen in de klas. Wij vinden die verschillen geen probleem, want we geloven allemaal in het verhaal van Jezus en dromen van een andere wereld. Net als onze leeftijdsgenoten maken we ons zorgen over wereldwijde klimaatverandering, vervuiling, racisme, discriminatie vanwege seksuele geaardheid en online uitbuiting. Onrecht in deze wereld houdt ons bezig. We willen met onze generatie het verschil maken. Alleen weten we niet goed waar we moeten beginnen. En langzaam maar zeker verliezen we de hoop dat de kerk ons kan helpen. We worden omringd door vrienden en klasgenoten die vrijwel niks weten van ons geloof. Bijna 3/4 van de jongeren in Nederland voelt zich op geen enkele manier verbonden met het christendom. Wisten jullie dat er bijna geen plek op de wereld is waar zo weinig jonge mensen geloven? Wij willen onze generatie niet opgeven. We geloven in ons verhaal, maar we kunnen dit niet alleen. We hebben soms al moeite om ons eigen geloof vast te houden, om de Bijbel te lezen, om op zondag naar de kerk te gaan. We hebben jullie hulp nodig om te groeien in onze relatie met God. Wij zijn de 6%. Dat is niet veel. Maar we geloven dat het genoeg kan zijn om onze generatie te bereiken. Onze leeftijdsgenoten weten misschien niks van Jezus. Ze staan wel open om over zijn idealen te horen. Ze hebben geen hekel aan de kerk. Ze vinden geloven niet vreemd. Ze weten er weinig vanaf, maar willen er best over leren. Dit is de open generatie. Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen. Onze zorgen om de wereld delen. Onze vragen stellen. Te vaak zitten we in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan. Geef ons ruimte. Houd ons vast. Praat met ons. Laten we samen op zoek gaan naar de 94%. Wij zijn de 6%. Wij zijn de toekomst. Naar aanleiding van deze brief vorige week een preek over dat leven als minderheid. Kort samengevat was een van de belangrijkste punten dat het eigenlijk nooit anders is geweest. Dat er in Nederland en in het Westen een tijd is geweest dat de kerk een meerderheid vormde. Dat was uniek en leverde ook niet altijd de fraaiste dingen op. De kerk had soms meer oog voor macht dan voor de boodschap van liefde. Deze keer gaat het over toewijding. En hoe kom ik daarop? Twee zinnen uit de brief. Even kijken of die werkt. De eerste is, wij zijn de 6% die zichzelf hebben toegewijd aan een leven met God. Voor toewijding, leven in mijn haken. En tegelijkertijd, in diezelfde brief ook het zinnetje, we hebben soms al moeite genoeg om ons eigen geloof vast te houden. Toen ik dat las, dacht ik, en nu aarzel ik, dat ik word volledig afgeleid. Vraag even de aandacht van iedereen. 6% die zich hebben toegewijd en tegelijkertijd moeite om je geloof vast te houden. En wat ga je dan doen? De eerste gedachte was een hele praktische preek. Over bijbellezen, bidden, over meedoen, betrokken zijn. Maar toen ik wat langer nadacht, dacht ik, ja maar, misschien moet het niet een doelpreek zijn. Want ik hoor ook iets van spanning. Moeite om ons eigen geloof vast te houden. En ik had het vorige keer laten lezen uit de brief van Petrus, ik zei al iets over hem. En daarom bleef ik doordenken en kwam ik op het idee, ja maar dat leven van Petrus, dat is een leven wat gaat over toewijding. En precies dat wat er in de Bijbel over gezegd wordt. Ik wil daarom vooral een bemoedigende preek houden. Juist over dat toewijding. Hoe je dat moet zien, hoe je dat vol kunt houden. Dan begin ik met Jezus, onze soms niet zo lieve Heer. Petrus als een eerlijke spiegel. En Jezus als onze altijd trouwe Heer. Eerst Jezus als onze soms niet zo lieve Heer. Waarom zeg ik dat? Omdat Jezus soms dingen zegt die wij zouden zeggen een beetje slecht getimed. Op het moment dat het er echt op aankomt, dat het spannend wordt, dat Jezus nog maar een paar mensen over heeft die hem trouw zijn, dan zou je verwachten dat hij iets opbouwends gaat zeggen. Of in ieder geval dat het zo klinkt. Maar wat zegt Jezus? Jullie zullen mij allemaal alleen gaan laten. Dat lijkt toch, zou je nu denken, slecht voor de moraal. Waarom zo scherp? Nou, Jezus is niet altijd per se zo lief. Maar wel buitengewoon eerlijk. Waarom? Omdat hij degene is die ons, zelfs als we onszelf toegewijd noemen aan hem, beter kent dan wij onszelf kennen. Al weet zelfs van ons komende falen. En wat Jezus wil, ik heb het maar beschermend genoemd. Hij wil beschermend zijn. Hij wil voorkomen dat je, als je zelf ontdekt hoe je jezelf kunt tegenvallen, dat je dan beschaamd wegloopt bij Jezus vandaan. En denkt, hij ziet me staan. Jezus kent je. Hij weet alles vooruit. En hij wil dat je weet dat ook al ga jij onderuit, je bij hem nog even welkom bent. Het leven van Petrus, en Petrus zelf is daarom voor ons eerlijke spiegel. Petrus die is zo overtuigd van zijn eigen geloof. Hij heeft zulke hoge verwachtingen van zichzelf, dat hij denkt dat Jezus ernaast zit. Als Jezus zegt, jullie gaan mij verlaten, zegt Petrus, misschien alle anderen, maar ik niet. Ik ben u zo toegewijd. Dat gebeurt niet. Maar heel kort daarna, dezelfde dag nog, als Jezus niet doet wat Petrus hoopte, als de meerderheid het lijkt te winnen, Jezus gevangen genomen wordt en die niks doet om dat te voorkomen, dan verliest hij het. Zijn angst en zijn teleurstelling, en wat zal het precies geweest zijn, hebben angst dat hij ook opgepakt wordt, zoals Jezus, of teleurstelling, dat Jezus zich gewoon laat afvoeren, gevangen nemen, wat het ook is, Petrus, zijn toewijding verliest het. Hij durft en hij wil niet meer bij Jezus horen. En het staat er, we luisteren het uit Marcus. En Marcus heeft opgeschreven wat Petrus zelf verteld heeft. Marcus is er ook het meest uitgesproken over. Hij is super eerlijk geweest, Petrus. Want de eerste keer zegt hij, nee, dat is niet waar. De tweede keer zegt hij, nee, is niet waar. De derde keer staat er, hij begon te vloeken. Je kunt niet weten, maar niet opschrijven wat Petrus toen zei. Maar je kunt het dus allemaal raden. Ik dacht, toen we het besloten om het zo te lezen, je zou eigenlijk zo'n bliep verwachten. Petrus vloekte dat hij Jezus niet kende. Zo sterk. En toen realiseerde hij zich wat Jezus gezegd had. Al voordat het gebeurde. En dan blijkt Jezus onze altijd trouwe Heer. Want we maakten even een grote sprong. Na die nacht dat Petrus vloekend afstand nam, zijn ze aan het meer van Tiberias. Had Jezus gezegd, jullie gaan er vandoor, maar ik kom terug. Ik ga jullie zien in Galilea. Hij had ook iets van een uitnodiging. Kom tot de Vader. Kom weer bij me. Wat blijkt daar in Tiberias, dat meer, Petrus is wel bij de groep gebleven. En de groep heeft hem niet weggestuurd. Op zich kun je zeggen, dat is niet zo heel gek, want ze waren allemaal weggelopen. Maar Petrus had het wel heel bond gemaakt. Ze zijn allemaal bij elkaar. Het is eigenlijk een heel mooi beeld waar het vanmiddag over gaat. Over de kerk. Het zijn mensen die in de test van geloven allemaal op zijn tijd ontdekken dat ze vroeg of laat een keer falen. Maar ze komen bij elkaar omdat Jezus gezegd heeft, ik ben er. Ik ga jullie voor. Ik wist het al. Je bent nog steeds welkom. Maar ze zijn met z'n allen bij elkaar. Inmiddels stopt de PowerPoint ermee. Maar maakt niet uit. De hele groep is samen. En dan gaat Jezus een vraag stellen aan Petrus. En als je het goed leest, dan zie je dat het heel persoonlijk is. Hij vraagt het aan hem. Maar de anderen waren niet een kilometer verderop. Ze horen allemaal de vraag die Jezus stelt. Tot drie keer toe. Net zoals Petrus tot drie keer toe zei, nee, vraagt Jezus nu drie keer. Petrus, heb je mij lief? En tot drie keer toe zegt Petrus, ja Heer. En de derde keer zelfs, u weet alles. Alsof hij terugdacht aan het moment dat Jezus het zei. Jullie gaan me allemaal verlaten. Jezus wist het al. U weet alles. Maar u weet dat ik van u houd. Hij vroeg het aan Petrus. Ze hebben het allemaal gehoord. Ze weten nu allemaal dat Jezus maar één ding vraagt. Ik dacht aan een lied, daar staat een prachtige zin in. U vraagt zelfs niet meer nog rotsvast te geloven. U vraagt alleen, heb je me lief? Eén ding wat echt telt, zegt Jezus. En een vraag die misschien in je hoofd zit, bij mij af en toe oppopte deze week, was wel van, ja, maar als Jezus alles vooruit weet, hè, waarom laat hij dit dan allemaal gebeuren? Misschien herken je dat, dat je dat afvraagt van, kan hij dat niet gewoon voorkomen? Ja, als je de vraag stelt, denk twee dingen. Het eerste is dat Jezus ook altijd jouw verantwoordelijkheid benadrukt. Hij stelt uiteindelijk ook weer de vraag aan Peter. Hij wil een antwoord. Ook het antwoord in de kern. Heb je mij lief? En tegelijkertijd, het heeft ook iets van blijvende afhankelijkheid. Juist door het zo te laten lopen, ontdekt Petrus hoe hard dat hij Jezus nodig heeft. Dat hij alleen die liefde van Jezus als een houvast heeft. En diezelfde Petrus, die schrijft dan later een brief. Er zat van alles in. Vorige week lazen we uit het eerste hoofdstuk, kwam een stukje tegen uit het tweede hoofdstuk. Ik denk dat past er fantastisch bij. Een stukje waarin het gaat over eerlijkheid. Want je zou, als je een stukje leest, kunnen denken, het klinkt best wel negatief. Petrus die zegt, doe geen slechte dingen meer. Dat is eigenlijk gewoon heel radicaal. Als je weet hoeveel de Heer Jezus van je houdt, stop dan met de dingen waarvan je weet dat het niet in orde is. Kom niet aan met de smoes, ja, eigenlijk zou ik dit of eigenlijk zou ik dat. Doe geen slechte dingen meer, zegt Petrus. En dan zegt hij drie dingen die allemaal te maken hebben met eerlijkheid. Lieg niet langer. Wees niet schijnheilig of jaloers. En roddel niet. Nou, niet liegen, dat is dus oprecht zijn. Spreek de waarheid. Wees eerlijk naar God toe. Over je eigen leven. Naar anderen. En naar jezelf. Nou, dat is eigenlijk alles, al die woorden met elkaar te maken. Wees niet schijnheilig of jaloers. Als ik vraag wie is er wel eens schijnheilig, dan gaan we maar even geen handen opsteken. Het is wel de meest gehoorde kritiek op christenen. Dat ze zich beter voordoen dan ze zijn. Ik denk dat het soms ook niet per se is omdat ze dat heel graag willen, maar dat je het ook gewoon heel lastig vindt om eerlijk en kwetsbaar te zijn. Om toe te geven dat je de standaard die je zou willen halen gewoon niet bereikt. En dat je dan soms op het krampachtige af je best doet om je beter voor te doen dan je bent. En dat we het misschien juist ook wel herkennen, juist ook als je gelooft dat je jaloers kan zijn. Je kan ook jaloers zijn op het geloof van een ander. Want jaloers zijn, dat is jezelf minder voelen. Vinden dat die ander het beter heeft, het beter doet, het beter opstaat. Dus zijn eigenlijk de keerzijde. Je kan je beter voordoen of minder voelen. Peter zegt, hou ermee op. Voor God ligt alles open. Je bent geliefd. Je kunt open eerlijk bij hem komen. En roddel niet. Stop met je oordeel over anderen. Alles wat je zegt over een ander wat niet positief is. Stop ermee. Er is er één die alles van jou weet. En als hij je ontmoet, is zijn belangrijkste vraag. Heb jij mij lief? Oftewel, geloof jij dat ik van jou houd? Als je dat doorhebt, dan moet de behoefte om negatief te doen over een ander toch ophouden. En daarom, toewijding, is het belangrijk? Zeker. Is het makkelijk? Zeker niet. In ieder geval niet, helemaal niet zelfs, als je denkt dat je het zelf vast moet houden. Vol moet houden. wordt anders als je denkt aan Jezus. Die duidelijk heeft gemaakt, ik heb jou lief. Dat is het belangrijkste. Jouw falen, wat je misschien nu bedenkt, of wat misschien nog gaat komen, wat je je nu niet voor kunt of wilt stellen, verandert er niks aan. Want Jezus is jou toegewijd. Ziet u? En zijn liefde blijft onveranderd. Hij vraagt maar één ding. Heb jij mij lief? En als je dat vast wil houden, zegt Petrus, verlangen daarnaar om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien. En dan worden jullie gered. Want, onthoud dat laatste zinnetje, als je Gods woorden hoort, dus niet wat anderen over je zeggen of wat je zelf van jezelf vindt, maar als je Gods woorden hoort, dan weet je dat de Heer goed is. Amen.